Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die verhalen worden altijd verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Ize, die is ooit eens in Servië terechtgekomen. Dat was eigenlijk het resultaat van een soort vreemde Balkansneeuwbal die in België als klein balletje aan het rollen ging en die dan groter werd over vreemde audities heen, liedjeswedstrijden en uiteindelijk terechtkwam in een rolletje waarin ze steeds dieper en dieper verzeild raakte.
Ik weet niet of jullie toevallig afgelopen weekend naar het Eurovisie Songfestival hebben gekeken. Ik niet. Ik heb nogthans wel iets met Eurosong. Want in het heugelijke jaar 2008 was er op de VRT nog zowaar een echt programma met x aantal uitzendingen waarbij de kandidaat gekozen werd voor ons te gaan verdedigen. 2008 was dat Vlaanderen. En ik was een jonge moeder op dat moment. En ik had en heb nog steeds met mijn man een bedrijf waar wij acteurs leveren voor evenementen. Dat zijn vooral improvisatoren en zo. En wij kregen telefoon dat er een auditie ging zijn en ze zochten Balkanachtige typetjes. Mensen die... ja... serieus zuur konden kijken, fronsen, zo niet echt een positieve uitstraling hadden. En ik heb een man die zijn gezicht zo waar kan fronsen van ongeveer halverwege zijn kruin tot voorbij zijn kin. Dat is echt ongelooflijk. Zijn wenkbrauwen zijn dan ook zo lang, dat fronst allemaal mee. Dus hij was een geknipte man om die auditie te gaan doen. We schrijven ons daarvoor in. Die auditie was hier in de stad. En wij komen van op de parking en ik zeg tegen mijn man, oh, we gaan die auditie doen, jij gaat die auditie doen. En daarna blijven we nog even in de stad, gaan we een stapje in de wereld zetten. En wij komen op die auditie aan en wat bleek, hij was ook de laatste die auditie deed die dag. En de regisseur zat een beetje met een probleem, want er was geen tegenspeler meer, omdat er geen andere kandidaat auditie meer was. Dus ik zei van, kijk... ik ben niet zo improvisatorisch aangelegd. Ik doe meestal de administratie en de boekhouding in ons bedrijf. Ik zeg maar, weet je, ik zal gewoon een beetje bladvulling zijn. En gewoon een beetje ja, kijken naar wat mijn man allemaal doet op zijn auditie. Dan kan hem zo zich richten naar iemand. Ah, was een goed idee. Ik moest dan nog een papier ondertekenen dat ik bewust was dat ik opgenomen werd. En mijn man deed zijn ding en ik stond daar echt zo naar te kijken van, yeah, right, zal wel. Ik had geen interesse in wat het hem deed. Ik vond dat allemaal... ja, draaide iets met mijn ogen zo. Ja, neerbuigend. En goed, hij heeft zijn ding gedaan. En we gaan inderdaad nog gezellig de stad in. 2 weken later krijg ik telefoon. Van een enthousiaste Maarten van de VRT. Hey Ize, jij bent gekozen voor... ja. Bedankt voor uw reactie, want dat was ongeveer de mijne. Ik zeg, oei, ik heb geen auditie gedaan. Die Maarten echt helemaal even van zijn melk. Van, ja, maar dat kan niet. Ik heb mij hier vergist. Of we hebben twee dames gekozen. Want, wat is nu het opzet? Eurosong ging toen doorgaan in Servië. En wat was nu het plan? Er zouden twee dames uit Servië komen als afgevaardigden uit Servië om de kandidaten voor België te screenen. Dus ze hadden mij gekozen samen met iemand anders, Kim. Wij zouden de rol van Milena en Miniana gaan vertolken. En wat is de bedoeling? Ja, hetgeen wat ik dus deed op de auditie. Geen interesse, neerbuigend, zuur kijken. Zeer arrogant, allee, whatever. Ik vond dat wel grappig. En ik dacht, als je de rol dan toch al hebt zonder auditie te doen, kun je misschien beter de bal maar binnenkoppen. Dus ik heb gezegd, weet je wat, als jullie mij goed vinden, ik ga die rol doen. Dat begon dan, ja, dat komt in een stroomversnelling, hè. Dat is mijn kostuum passen. En het typetje was vrouwen met bontmutsen, bontmantels. Ik had een zweep. We hadden een fles vodka en we keken alleen maar zo. Dat was ongeveer alles wat we moesten doen. De opnames begonnen. Nee. De redactie zei, mannetjes, we gaan dat wel echt serieus doen. Jullie zijn voor iedereen echte Servische dames. We gaan iedereen wijsmaken dat jullie echt vandaar komen. Dus de bedoeling is dat jullie met niemand communiceren, behalve onder elkaar. Dat vond ik een mindere. Want ik ben van nature nogal babbelachtig aangelegd en ook eerder positief. Dus om zo ja, tijdens opnames niks te mogen zeggen, dat ging moeilijk worden. Hè? Want ook de cameracrew moest daar helemaal niet meegaan. En de redactie had een vergadering met de presentator van het programma, Bart Peters. En die leggen uit van er komen dus twee vrouwen uit Servië. En die Servië heeft al foto's gestuurd. Dit zijn die twee dames die gaan komen. En Bart kijkt naar die foto's en zegt op zijn Bart, van die weet ik het niet, maar van dat is ik zeker dat het geen Servische is, want dat is gewoon Ize. Wat de VRT even niet wist, is dat de mama en de papa van Bart en mijn mama en papa jarenlang goede vrienden waren. En ik van mijn geboorte daar zeer vaak over de vloer ben gekomen. Vandaar dus gewoon Ize. Tot zover het verrassingseffect voor de crew. Waarmee mijn probleem opgelost was, want ik kon gewoon babbelen. De opnames begonnen. Kandidaten toen waren zo Brahim, Sandrine, Ishtar, de paranoiaks. Voordat je het weet, word je in die wereld gesmeten van film, hè? Je hoort bij een cameracrew, je wordt een beetje geswaaieerd, dat is allemaal wel low budget en plezant. En wij moesten echt alleen maar zuur kijken, met de zweep slagen, de fles vodka aan onze lippen zetten. Dus we deden zo verschillende kandidaten. De scenario's waren eigenlijk altijd ja, van de pot gerukt, crazy. Die kandidaten werden zo gevolgd een dag en wij moesten dan gewoon meelopen en dus ja, onze afkeuring laten blijken. Op een gegeven moment was er een opnamedag met Tanja Deksters, die net in opspraak was gekomen in de media omdat ze had staan tongzoenen met Anne van Elzen. En ik kom, ik weet niet of je het nog herinnert, dat is 10 jaar geleden. Ik kom 's morgens aan op de set en de cameraman loopt naar mij en zegt Ize, ga je kussen met Tanja Deksters? En ik zeg, pardon? Ga ik kussen met Tanja Deksters? Ja, want je weet met Anne van Elzen. Staat in het scenario, is serieus? En de regisseur, ja. Jij gaat kussen, we gaan dat nadoen. Ik zeg, ho, wil ik dat? Dus ik wou daar toch even met mijn man overleggen, omdat we misschien niet tof vonden dat de vrouw staat te kussen met Tanja Deksters voor de camera. Dus ik belde mijn man, die volgens zijn voicemail niet bereikbaar was. Toen dacht ik van, kijk, ik sta hier misschien aan het begin van mijn wereldcarrière. Televisie op de VRT dan toch. Ik moet misschien eens met een manager overleggen. Ik ken maar één manager uit diezelfde familie, Peters. Zijn het een broer van Bart, zijn het de manager van Bart. Dus ik bel naar Stijn. En ik zeg, Stijn, dat is de situatie. Wat vind jij? Doe ik dit of doe ik dit niet? En die zegt, op zijn Stijns dan, dat is heel typisch in die familie. Ize, kussen mag, maar niet met de tong. Voilà, de manager had het gezegd. Ja, voor wie wil gaan zoeken of daar nog beeldmateriaal van bestaat? Ik heb wel degelijk gekust met Tanja Dexters. De reactie van de VRT op de opnames was ongelooflijk positief. Die waren zeer content met hoe dat wij dat deden, met dat concept. En voor alle duidelijkheid, het publiek moest wel blijven geloven dat wij echte waren. En het ging dus een stapje verder, want de redactie zei, mannetjes, zie de golle dat zitten, om mee te doen met de live shows. Dus niet alleen in de filmpjes voor te komen, maar gewoon aanwezig te zijn. Met een Bart op het podium. Maar wij zaten ondertussen al zo'n beetje in ja, ongelofelijke sfeer van, yeah, goed bezig. Dus wij zeggen, tuurlijk doen wij dat. Even wat regelen met de familie, want plots ben je een jonge mama die ook werkt en die ook nog eens op tv komt op zondag. En ik moest zelf zo een vliegtuig boeken om mijn gezin achterna te reizen op skivakantie. Dat is overnachten in Zaventem, want ja, je wacht dan toch al bij de VRT in Brussel. Die opnames waren dus bezig de uitzendingen beginnen. En zo, ja, die liveshows, dat is wel wat anders dan opnames, hè. Opnames, dat kun je herhalen. Liveshows, not done. Dus het moest constant goed zijn. En dat was serieus. Dan had ik toch wel de puppes. Want in zo'n zaal sta je op het podium. Je komt dan op met de markt. Allemaal mensen die gewoon Vlaams spreken. Die zo wat naar u roepen, hè, want jij bent een service, jij verstaat u toch niet. Ja, dat was soms echt serieus, want er waren mensen echt grappig soms in de zaal. En dan mochten die lachen. Niet lachen dus. Ik ging dood, mijn moment. Ik ging echt dood en ik ging daarna in mijn broek pissen. Van, al ja, achter de scène dan. Tijdens de generalen waren er dan ook geen publiek, maar dan is dat met journalisten. Maar die waren erop gebrand. Omdat, ja, die zaten er toch wel zo van... Wie zijn die, madame? En dat was eigenlijk nog zo waar spannender. Ondertussen werden dus die liveshows uitgezonden. En had de ambassade van Servië de typering opgepikt. En die waren niet blij. En terecht eigenlijk ook wel. De vooroordelen zo... Allee, ja, ik denk dat ze in Servië echt wel toffer zijn dan hoe wij het speelden. Er is een hele hetze geweest op die moment tussen de ambassade van Servië en de VRT. Maar de VRT heeft niet geen krimp toegegeven. En bleef dus doorgaan met de uitzendingen. Jammer genoeg... Nee, dit ging het nog een stapje verder, want de finale ging eraan komen. En dan waren dus de verschillende kandidaten die de finale moesten doen. Die gingen wij voorstellen. Weer een vraagje van de redactie. Dames, zien jullie het zitten om een weekje opnames te gaan doen in Servië, Belgrado? Alweer die reactie. Yeah, right. Tuurlijk, doen we wel even. Dus, cameraploeg, hup, vliegtuig op. En daar, dat was heel leuk... Daar mochten wij ineens vier dames zijn. Gelukkige dames. Die blij waren dat wij de Belgen eens konden laten zien wat in hun land allemaal leefde en hoe wij daar waren. Plots werd dat programma Vlaanderen Vakantieland. Maar dat was dus ook alweer bangelijk tof om te doen. En ja, ik deed nooit audities. Ik had ook geen ambities op dat. Dus je zit daar in een wereld. Ik heb daar enorm van genoten. Ik voelde mij er wel... Thuis ook. In Servië moesten we dan eigenlijk ook, daarom Vlaanderen Vakantieland, een beetje het hotel ook aanprijzen. En dan was er een opname in de douche van de beste kamer, waar wij dan samen... En die manager was toen ook niet bereikbaar. Dus ik heb die scène gedaan. De finale kwam en dat was Ishtar, trouwens, die toen gewonnen heeft. Dus dat was de laatste show, maar jammer genoeg, vlak daarvoor was er een moment geweest in de gangen van de kleedkamers, waarbij Bart zei, ah, zeg, Kim, Ize. We gaan, als we opkomen... Bart, wat wou het zotte dingen doen? We gaan zo opkomen en dan zo doen we zo een volksdansje. Zo. Oké, Bart. Wat gaan we doen? Ah, wel zo... Wow, dat gaat rap. Kun je dat iets trager doen? Ja, dus trager. Hè? Dus dan komen we zo op en dan... Ik was aan het ontcijferen van wat doen die in zijn voeten en hoe gaan wij dat dan nadoen? Ondertussen was er een deur een paar keer opengegaan naar een deel dat niet hoorde bij het afgesloten stuk. En daar stond blijkbaar een journalist die het door had dat wij aan het communiceren waren. En een dag nadien word ik opgebeld. Ik weet wie jij bent. En ik heb de ongelooflijke woorden gesproken. Ik heb geen commentaar. En ik verwijs u door naar de persdienst van de VRT, als u hierover meer wil weten. Ik heb blijkbaar dan toch iets gezegd van, goh, hè, als dit een grap is, dan vind ik het jammer dat ze is uitgekomen. En een week later stond ik met foto en al in een bekend weekblad. En werd ik, ja, zowaar ontmaskerd als een gewone Belgische. Bedankt om te luisteren.
Dat was het relaas van Ize. Ze vertelde het in Antwerpen in een hopzak. En dat is onze geweldige, gezellige locatie daar midden in het centrum. En in Antwerpen, daar begon ook die vreemde auditie van Ize, zoveel jaar geleden. En ik heb nog eens zitten zoeken naar die bewuste kus met Tanja Dexters online. Maar ik denk dat het internet in dit geval alles wel vergeten is. Dus mocht je het nog staan hebben, of je vindt het zelf terug, of je hebt het ergens in een archief staan, stuur het ons gerust door, die bewuste kus tussen Ize en Tanja Dexters. Wij delen het dan wel graag op onze Facebook. En wij, dat is eigenlijk Stefan die dat gaat doen. Stefan is een van onze vele vrijwilligers die Relaas meemaakt. Wij zijn een podcast, wij zijn een vertelavond, maar uiteraard bestaan wij ook online op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En Stefan is dan de man die ervoor zorgt dat dat allemaal vlot verloopt en verschijnt. Merci man. Relaas bestaat dankzij de gewaardeerde steun van de Vlaamse overheid en van de stad Gent. Maar we krijgen ook hulp van Chase, we krijgen hulp van een hopzak, van Pulp Deluxe, Huset en van Urgent FM. En ook jij kan ons helpen door dit verhaal door te sturen naar iemand aan wie je moest denken toen je het verhaal beluisterde. Wie is jouw Balkan-connectie? Stuur het op naar die persoon. De firma dankt u.